Marcus 9, vers 9. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf. En met opzet stop ik nu, want wij kennen uitdrukkingen van dien aard. Zo van Simeon zei wat over de Heer Jezus. En Maria behield dit woord in haar hart, want ze begreep het niet. En daarom dacht ze, nou moet ik het onthouden, want vroeg of laat, dan zal mij het licht opgaan. He? Want zo werkt het, hè? Het woord bewaren in het hart. Dat is nuttig, want vroeg of laat, en een keer word je 's morgens wakker en dan zeg je, nou weet ik het. Er staat, zij behielden dit woord bij zichzelf. Dan weet je dus nu al dat ze niet begrepen wat de Heer zei. En aangezien we dat voorheen niet gelezen hebben in verband met eigen gebod hun scherpelijk dat ze het niemand zouden zeggen, slaat het daar dus niet op, maar op dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Waarna de vraag is, wat is daarvoor onbegrijpelijks aan? Want er staat, zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander. Ze vroegen elkaar, weet jij wat het is? Vragende onder elkander wat het was. En dan komt de uitdrukking waar het om gaat, wat het was, dubbele punt. Uit de doden opstaan. Wat is dat, uit de doden opstaan? Nou, de uitdrukking is niet zo moeilijk, maar de gedachte voor de discipelen kennelijk wel. Ons probleem is erin gelegen dat wij de uitdrukking verkeerd lezen. Ik weet ook niet hoe dat komt. Of dat nou is omdat we geen naamvallen meer kennen. Dat lijkt me toch ook niet de werkelijke reden, want die naamvallen hebben we nog niet zo heel lang geleden in het Nederlands afgeschaft. Hè? Mag niet al te moeilijk zijn. En toen wij nog naamvallen kenden, begreep men de uitdrukking ook niet namelijk. Maar er staat, wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zal opgestaan zijn. Wat is dat, uit de doden opstaan? Dan moet ik u eerst zeggen wat het niet is. De uitdrukking zelf betekent niet uit de dood opstaan. Met daarbij de gedachte dat het woord doden, met die uitgang achter dood, dat misschien een of andere naamvalsvorm is die wij niet meer kennen. Dat betekent het niet. Dit woord doden is namelijk gewoon het meervoud van één dode. Niet van de dood, of van een dood, wat het ook wezen mogen, maar van één dode. Van één dood lichaam namelijk. Kun je gewoon zien, staat gewoon in je woordenboek, hoor, er is niks moeilijks aan. En wat er dus staat, is niet maar dat de Zoon des Mensen uit de dood zou opstaan. Dat zei hij ook niet. Dat zit er wel in, maar dat is niet wat hij zei. Hij zei uit de doden. En uit is gewoon ek, het Griekse ek. Uit, van tussen, uit. En dus betekent de uitdrukking opstaan van tussen de doden. 1, 2, 3, 4, 5, hoeveel er maar waren. Miljard, dat bedoel ik. Met achterlating dus van de overige doden. En daar heeft hij het over. Waar hij het over, wat hij zegt namelijk, waar hij over spreekt, laat ik het zo zeggen, waar hij over spreekt, is maar niet over de gekende, is dat Nederlands? Vlaams. Hij is maar niet over de gekende opstanding der doden ten jongste dagen, maar over een opstanding voor die tijd, bij wijze dus weer van prematuur. Een opstanding uit de dood, maar niet op de jongste dag, maar daarvoor. Weet u nog, ik weet nooit wie het zei, of het nou Maria was of Martha, dat ben ik vergeten. In Johannes, wat het ook maar was. Dat was Martha, ja, had ik maar kunnen weten natuurlijk, maar goed. Ja, als Lazarus is overleden en de Heer komt in de buurt van het graf, zegt Martha tegen de Heer Jezus in Johannes 11, vers 24. Dan zegt de Heer tot haar, uw broeder zal weder opstaan. En Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding de laatste dagen. Dat wil zeggen, dat is ook inderdaad wat in het Oude Testament zo zonder meer geleerd wordt. Een collectieve opstanding van allen die in deze oude wereld geleefd hebben. Dat is algemeen bekend, onder de Joden trouwens. En merkwaardigerwijze in christendom ook. Want daar weet men gewoonlijk ook niet anders dan nog één opstanding, namelijk ten jongste dagen. Maar het punt is nou juist dat deze uitdrukking betekent dat er opstanding zou zijn, althans met betrekking tot de Heer Jezus, voor die tijd. Je mag aannemen ruim voor die tijd, want anders heeft het natuurlijk ook niet veel zin. Een opstanding met achterlating van de overige doden. Een eerste opstanding dus. Waarom ook niet? Als de oogst een uitbeelding is van opstanding, en dat is vanuit de Bijbel goed te beargumenteren. Begrijp me niet verkeerd, er staat over oogst in de Bijbel gewoon, de oogst is de volleinding der eeuw. Maar het neemt niet weg dat via een iets langere route gezegd wordt dat de oogst een beeld is van de opstanding. Men lezen slechts de tweede helft van 1 Korinthe 15, dat lijkt me wel voldoende. Het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven om vrucht te kunnen dragen. En de opstanding, ja, dat is de opstanding niet maar van het zaad dat in de aarde gevallen is, maar het is in de aarde gevallen en gestorven en daarna brengt het vrucht voort. Het is wel opstanding van dat zaad, maar dan in een andere vorm. En dus oogst, daar gaat het over. Maar waar dat zo is, zouden wij ook begrijpen dat we niet voor niks in het Oude Testament enige aanwijzingen, dan wel instructies hebben met betrekking tot de oogst en ook de volgorde daarvan. En zo komen wij langs een omweg alsnog bij wat ik al bijna gezegd had, namelijk dat deze opstanding uit de doden impliceert of met zich meebrengt eerst geboorterecht. U weet, op een andere plaats hebben we het al een poosje daarover, over eerst geboorterecht. Ik heb al een paar synoniemen in dat verband genoemd. Dit is er ook een. Alleen die hebben het daar niet nodig in die samenhang, dus die noem ik dan maar verder niet. Maar een opstanding van tussen de overige doden uit brengt met zich mee dat degene die opstaat dus eerst geboorterecht heeft. En daarom heet hij ook de eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene uit de doden, dan wel de eerstgeborene aller creaturen. En daar vind je wel degelijk het woord eerstgeborene of eerstgeboorterecht. En dat is uit het Nieuwe Testament. Alle drie die schriftplaatsen waren geciteerd uit het Nieuwe Testament. En werden in verband gebracht met opstanding uit de dood. En daar gaat het nou maar om. Die uitdrukking mag je niet zomaar overheen lezen. Kijk, wat we in de eerste plaats begrijpen is dat de discipelen nooit gehoord hadden van een opstanding voor de jongste dag. En begrijp dat ook niet verkeerd, de discipelen kennelijk ook niet. De Heer Jezus wekte af en toe iemand op. Maar wie het ook was, die lui zijn allemaal weer gestorven. Misschien niet toen al in de dagen van die discipelen, maar de discipelen hebben het nooit anders begrepen kennelijk. Dat wil zeggen, het is een opstanding, maar die is van tijdelijke aard. Iemand kwam terug uit de dood, dan wel uit het graf. Maar moet later alsnog overleden zijn, enzovoorts. Waarom ook niet? Dat gebeurde in het Oude Testament ook bij gelegenheid. Nou ja, niet al te vaak, maar daar gebeurde het ook. Zij even na te denken. Was het nou in het graf, bij het graf van Elia of van Elisa? Dat weet ik niet meer. Bij een van die twee werd in zijn graf lijken gedumpt.
Ja, niet alleen in zijn, maar die had twee graf. Dus was het niet
zo? Nee, dank u. Ik ben helemaal wakker, dus ik vraag het u niet voor niks. Dus het moet in het graf van Elia geweest zijn. Elisa geweest zijn, sorry. Ja, ik naar die twee katten van mij, die kan ik ook wel uit elkaar houden. Maar de namen gooi ik nog altijd door elkaar. En ik weet het echt wel. Maar goed. Het is ouderdom, zuster. Ja, dat is niet anders, hè. Maar in het graf van Elisa dus werden lijken gedumpt en ze kwamen alsnog tot leven. Is net zo goed een uitbeelding van onze bedeling. Daar waar we deel hebben aan de dood van de Heer Jezus, staan we ook met hem op. Worden met hem levend gemaakt. Maar goed, dat is een zijlijn. Daar moeten we het nou niet over hebben. Het gaat maar om die uitdrukking. Je moet hem dus zeker niet lezen als wanneer de Zoon des Mensen uit de dood zal opgestaan zijn. Dat betekent uit de doden met achterlating van de overige doden. En zelfs zodanig, dat hebben de discipelen kennelijk begrepen, anders zouden ze geen problemen gehad hebben. Ze hebben kennelijk begrepen dat die opstanding zodanig zou zijn dat hij niet meer aan de dood zou zijn onderworpen op geen enkele wijze, namelijk dat de dood niet meer over hem zou heersen. De uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 6 over de Heer Jezus, impopulaire tekst, ik kan het beter niet noemen, krijg ik problemen mee, maar er staat dat hij is de zonde eenmaal gestorven en hij is opgewekt zodanig dat de dood heerst niet meer over hem. Hetgeen betekende dat de dood dus wel over hem heerste voor dat hij stierf. En dan heb je antwoord op de vraag of de Heer eigenlijk kon sterven, ook van nature. Het antwoord is ja. Ja. In tegenstelling tot wat velen denken en nooit geformuleerd hebben, men heeft zo'n vreemd beeld soms van de Heer Jezus, hè, in zijn omwandeling op aarde. En als je de vragen overstelt, krijg je intuïtieve antwoorden die helemaal niet op de schrift gebaseerd zijn, maar als vanzelfsprekend, ze antwoorden komen voort uit het beeld dat men van hem heeft. En dat beeld is dus ten onrechte blijkbaar, maar er staat, hij is eenmaal gestorven, once and for all, eens voor altijd, en nu leeft hij en de dood heerst niet meer over hem, staat er. Enzovoorts. Maar goed, dat de discipelen een dergelijke opstanding begrepen hebben hier, dat lijkt me duidelijk. Alleen, zij hebben het niet verwacht voor de jongste dag. Bovendien, ter illustratie voeg ik er dan maar aan toe, dat niet alleen het christendom verwacht een opstanding ten jongste dagen en that's it. Niet anders dan dat. Ik bedoel, wij wel, maar ik heb het over christendom, daar reken ik mezelf meestal niet toe. Gemakshalve. Maar tamelijk principieel trouwens ook. Men kent maar één opstanding, die ten jongste dagen. Maar dat is bij de Joden ongeveer ook zo. Ik geloof niet dat ze die uitdrukking gebruiken, maar zij associëren het een en ander met de komst van de Messias. En ze denken dat als de Messias komt, dan staan alle doden op. En dat komt wel overeen met het christendom, want het christendom verwacht, voor zover het een wederkomst van Christus verwacht, verwacht men die bij op ten jongste dagen. Want men gelooft niet in een duizendjarig rijk, men gelooft niet in herstel van de troon van David, een terugverzameling van Israël en een koninkrijk daarover vanuit Israël over alle volkeren gedurende een periode van meer dan 1000 jaar tot aan de jongste dag. Gelooft men niet in. En dus men verwacht de komst van de Messias en daarmee een opstanding. Daar zijn tienduizenden argumenten voor. Dat de Joden dat geloven. En die argumenten die liggen allemaal voor een aanzienlijk bedrag per stuk op de westelijke helling van de Olijfberg. Graven namelijk. Want men verwacht de Messias in elk geval in Jeruzalem. En de opstanding, en dan staat men meteen vooraan. Als men tenminste begraven is op de Olijfberg. Om een handtekening te vragen, zuster, weet je veel waarom. Maar zoiets, hè. Maar het berust allemaal op misverstand, hè. En dat is wat hier geïntroduceerd wordt, blijkbaar. In ieder geval, dat moet het zijn, want Anders is niet te verklaren wat de discipelen er dan niet aan begrepen. Ze hebben kennelijk begrepen dat ze toch een blik wierpen op, laten we zeggen, een nieuwe schepping. Want ook opstanding, ook de opstanding van de gemeente, van de gelovigen van vandaag, maar opstanding in het algemeen, brengt met zich mee eventueel een min of meer verheerlijkt lichaam. Dat is opnieuw de tweede helft van 1 Korinthe 15. Een heerlijk lichaam, gaat over opstanding in het algemeen, niet noodzakelijk, of althans niet enkel maar over de opname van de gemeente of iets dergelijks. En het is duidelijk dat de discipelen dit zo geïnterpreteerd hebben, als een uitbeelding van de opstanding en wat er verder volgt. Maar dat dat niet zou zijn op de jongste dag, maar daarvoor, en dat het daar dus over gaat, ja, dat hebben ze kennelijk niet begrepen. En daarmee leren wij, door die uitdrukking, leren wij dat we aandacht zouden geven aan de uitdrukking. Namelijk uit de doden opstaan. De grote uitdrukking die ik dan wel gebruik is die van opstaan van tussen de overige doden uit. Van tussen uit. Uit alleen zou genoeg moeten zijn. Maar dat is waar het over gaat. En daar hadden ze niet van gehoord. Komt trouwens overeen met het idee dat wel eens naar voren gebracht wordt dat iets als het duizendjarig rijk alleen maar in openbaring, wat het maar was, 20, zou genoemd zijn en helemaal niet zou voorkomen in het Oude Testament. Dat zeggen onze tegenstanders dan. Hè? Die zeggen, er bestaat alleen maar een openbare 20, maar je vindt het in de rest van de Bijbel helemaal niet terug. En als ze nog een argument moeten hebben, ik moet er altijd om grijnzen hoor. Als ze nog een argument moeten hebben, zeggen ze, bovendien is het een Joodse opvatting, dat idee van een duizendjarig rijk. Waar hebben die het dan vandaan? Uit het Oude Testament, dus daar komt het toch voor. En zo zie je maar weer, om iets te ontkennen, moet men zich over het algemeen tegenspreken. Dan moet je gewoon even geduld voor hebben, dat komt vanzelf. En dan kan je tegen elkaar wegstrepen. Zo werken die dingen ongeveer. Deductie heet dat, zuster. Ja. Ah, goed. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Waar het over gaat natuurlijk, is dat deze uitdrukking, uit de doden opstaan, van groot belang is. Hij komt ook vele malen in het Nieuwe Testament voor. Uit de dood opstaan, trouwens ook. Uit de dood. Hoewel dat niet noodzakelijk over iets anders gaat. Want opstaan uit de doden is in elk geval opstanding uit de dood. Van iemand, die begrijpt u toch, hè? Maar opstanding uit de dood is niet automatisch opstaan uit de doden. Als het gebeurt namelijk op de jongste dag, is het niet met achterlating van de overige doden. Er staat gewoon, ik zag de doden staande voor God. Allemaal. Klein en groot, of hoe dat maar heet dan. Hè? Maar de uitdrukking komt vele malen voor. Hij staat in ieder geval ook in Matteüs 17, vers 9. Dat is de verheerlijking op de berg uiteraard. Hè? Daar staat, als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zegt niemand dit gezicht totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Aardig dat er staat, zegt niemand dit gezicht. Dat wil zeggen, het is een visioen. En zo zou je het ook moeten beschouwen. Men krijgt voor de gelegenheid iets te zien. Hoewel het wat afwijkt van de gewone realiteit. En hier staat niet bij dat ze zich afvroegen wat de uitdrukking betekent. Zie, ik ga meteen over naar een andere kwestie. Namelijk de vraag of Elia eerst nog moet komen enzovoort. Want bij het zien van Elia komt de dergelijke vraagstelling vanzelf naar boven. En inderdaad, Elia zal eerst komen. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Dit is de eerste keer dat ik de uitdrukking vind in het Nieuwe Testament. Begrijp me goed, ik weet niet zeker of dat helemaal klopt. Want ik vond het te moeilijk om dit ooit in het Grieks na te gaan. Ten slotte gaat het niet om het gebruik van één woord, maar het gaat om een uitdrukking. En die is heel lastig terug te vinden. Mede door allerlei vervoegingen enzovoort. Dus ik weet het niet zeker. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit de eerste keer dat de uitdrukking gebruikt wordt. En de tweede keer is in Marcus 9, vers 9 en 10. Daar waren wij zojuist. Zo komen wij erop. En daarna hebben wij Marcus 12, vers 25. Om u iets te illustreren. Marcus 12, vers 25. Een vrouw had zeven mannen achtereenvolgens, zeven broers. Nou ja, dat is een wat uitgebreid zwagerhuwelijk wordt het dan, hè? Dat kent u toch, hè? Uit het Oude Testament, hè? En het was allemaal kinderloos, al die huwelijken. En ten laatste stierf ook de vrouw zelf. Dat laat zich raden, denk ik altijd. Vers 22, hè? Na die zeven broers, maar goed. En de laatste van allen is ook de vrouw gestorven. En toen was de vraag, in de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van deze zijn? Want die zeven, we hebben haar tot één vrouw gehad. Wordt toch een ingewikkeld juridisch probleem. Want een juridisch probleem is het natuurlijk, hè? Wat je al niet kunt bedenken. Nou goed, en Jezus antwoordende zeide tot hen, dwaalt gij niet daarom dat gij de schriften niet weet, noch de kracht Gods? Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij uit de doden. Zegt hij. Of dat de vraag was die hem gesteld was, dat weet ik niet. Maar de Heer plaatst de vraag in dit kader en zegt, als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, dat is dus niet op de jongste dag, maar daarvoor. Zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven, maar zij zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. En dan vertelt hij dus ineens iets heel anders. En het mag ons toch niet ontgaan dat de Heer spreekt hier ineens over gemeentelijke waarheid. Daar ging de vraag niet over. Maar hij plaatst hem, hij plaatst de vraag binnen dat kader. En hij zegt, als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, dan heeft hij dus over wat later zou kunnen worden genoemd de eerste opstanding. Ik zeg het wat vaag, omdat die schriftplaatsen liever niet opzoeken, het wordt nog gecompliceerder. Maar hij heeft het over niet de opstanding als zodanig, maar een opstanding eerder, voor de jongste dag. En dan heeft hij het dus over wat wij gewoonlijk noemen de opname van de gemeente. En die leidt ertoe dat degenen die opstaan inderdaad gelijk engelen zullen zijn die in de hemelen zijn enzovoorts. Want dat is de toekomst van de gemeente. Hemelsburgerschap. En daarna lees ik weer de inleiding tot dit commentaar in vers 24. Dwaalt gij niet daarom dat gij de schriften niet weet, nog de kracht Gods. En ze wisten die schriften niet. Dat wil niet zeggen dat dat verwijtbaar was. Misschien was het dat, maar ik doe daar dus helemaal geen uitspraak over. De Heer verwijst meteen naar de verborgenheden in het Oude Testament, naar gemeentelijke waarheid, die ertoe leidt dat de gelovigen inderdaad zullen opstaan, niet maar uit de dood, maar uit de doden. Dat wil zeggen, we hebben het over de opname van de gemeente, en dat heet opname van de gemeente, omdat degenen die opstaan inderdaad een verdere toekomst hebben in een hemelse positie. En voor zover het woord engel de aanduiding is van een hemels wezen, dat weet je nooit helemaal zeker, dat moet uit het context blijken. Maar hier is dat blijkbaar zo. Wel, wij zullen de engelen gelijk zijn die in de hemelen zijn. Daarna komt er nog meer commentaar, waarin de Heer zegt, nou ja, het is nog maar de vraag of je diegenen die opstaan zullen, zonder dat ze daarna geworpen worden in de poel des vuurs, of degenen die gestorven zijn eigenlijk dood zijn. Hij zegt, dat staat ook nog ter discussie. In de volgende verse. Dus maar betrekkelijk. Als men in het paradijs is, aan de goede kant van de kloof, om, hoe zeggen ze zoiets, zonder je Bijbelse uitdrukkingen los te laten, hoe dood is dat? Nou, dat is de vraag die de Heer stelt. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. U weet toch wat hij van Lazarus zei? Hij slaapt. En toch staat er dat de Heer hem uit de doden had opgewekt. Of uit de dood, wat er maar staat, dat doet er ook niet toe. Was hij dan dood of niet? Dat hangt er maar vanaf hoe je dat beschouwt. Waarom ook niet? Dood is sowieso een betrekkelijk begrip, hoor. Daar hebben we het ook al eens eerder over gehad, toch? Heeft alles met betrekkingen immers te maken, met verhoudingen. En wat voor de een dood is, is levend voor de ander. En wat voor ons dood is, is levend voor God. En andersom trouwens. Dan denk je, hoe geven we nou antwoord op deze vragen? Wat ik sta te vertellen is dat dat helemaal niet kan. En dat het dus ook niet, ook geen zin heeft om dit soort vragen te stellen, uiteraard. Maar wat de Heer in gedachten heeft, maar ja, dat ga ik nou niet aantonen. Maar wat de Heer in gedachten heeft, altijd bij al die vragenstellerij en uiteenzettingen trouwens in het algemeen, is niet maar algemene Bijbelse waarheid, maar is specifiek tegenwoordige waarheid, gemeentelijke waarheid. Dat is wat op het volgende punt was op Gods agenda, om zo te zeggen. En daar waren zijn gedachten op gericht, daar was zijn prediking ook op gericht enzovoorts. En niet maar op de openbaring van het koninkrijk, dat komt later. Maar waar het eerst over gaat, is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen enzovoorts. Maar goed, niettemin heet het hier uit de doden, vers 25, want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, en we begrijpen dat dit een uitdrukking is die men niet kende, en bovendien een waarheid dus die men niet kende. De term wordt pas geïntroduceerd hier in Marcus althans, in Marcus 9 vers 9 en 10, en hier zijn we drie hoofdstukken verder, en er komt de uitdrukking alsnog voorbij. Hetgeen toch moeilijk geweest moet zijn voor de toehoorders. Hierna komen wij terecht in Lucas 16, tot zover Marcus dus alweer, Lucas 16, waar wij terecht zijn bij die kloof in het dodenrijk, zo wordt het ons althans voorgesteld. Is dat een letterlijke kloof? Iemand vraagt, moet ik mij een letterlijke kloof voorstellen? En dan vraag ik meestal, wat had je dan gedacht? Hou het dan maar op een letterlijke kloof. En bewaar het woord in je hart. Dat is toch wat lastig. De dood wordt al beschouwd als een afgrond, ook in de Bijbel. En heb je in de afgrond weer een afgrond. Dat wordt toch een beetje onvoorstelbaar. Maar toch kan je het uittekenen. En hou dat maar zo. Het betekent gewoon dat de kloof onoverbrugbaar is. En dat in het dodenrijk niet alles hetzelfde is, zal ik maar zeggen. En als die te vrijblijvend is, zeg ik, nou, er zijn verschillende afdelingen, ja. Hoe dat van elkaar gescheiden is, weet ik veel. Je stelt je gewoon een kloof voor, dat lijkt mij voldoende. En de Bijbel leert dat ook zo. Maar daar staat dan, dat is in het verhaal van, oh, er staat niet eens boven gelijkenis of niet, boven vers 19. De rijke man en de arme Lazarus, daar is altijd discussie over, hè, of het een gelijkenis is of niet. Nou ja, als het een gelijkenis is, dan hoef je niet te geloven in het dodenrijk dat verdeeld is in minimaal twee verschillende afdelingen. Kun je zeggen, dat is maar een gelijkenis. En hoef je ook niet te geloven dat men in het dodenrijk toch een soort bewustzijn heeft en waarneemt en eventueel zelf spreekt. Dan kun je zeggen, ja, maar het is maar een gelijkenis. En zo wordt het meestal weggeredeneerd. Het is maar een gelijkenis, ja. Ja. Ik ken zelfs een argument dat zegt, het kan geen gelijkenis zijn, want in gelijkenissen dragen de mensen nooit namen. Hoe vindt u die? En hier is iemand die draagt een naam, Lazarus. Ik heb hem nooit begrepen, dit argument. Want ja, als dit een gelijkenis is en er draagt iemand een naam, dan heb je hier een gelijkenis waarin iemand een naam draagt. Hoezo dragen mensen in gelijkenissen nooit een naam? En waarom zou een naam niet een overdrachtelijke betekenis hebben? Er zijn dikke boeken volgeschreven over de betekenis van Bijbelse namen. Met andere woorden, de naam Lazarus kan ook een overdrachtelijke betekenis hebben. En daarna zeg ik, maar het is allemaal flauwekul wat ik nu zeg. Want of het nou geschiedenis is of een gelijkenis, sinds wanneer hebben geschiedenissen geen overdrachtelijke betekenis dan? Maakt niks uit. Maar ik vind het leuk zo'n opschrift. Het staat ineens niet bij de gelijkenis van de zaaier of de gelijkenis van het onkruid. Er staat nog gewoon de rijke man en de arme Lazarus. Die vind ik wel mooi. Men gaat de discussie dus uit de weg. Maar de discussie dient echt tot niks. Je komt nergens terecht, dat maakt sowieso geen verschil. Maar goed, u weet hoe dat was, hè? Toch of niet? Dat die geschiedenis toch? Er was een zeker rijk mens en hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. Buiten de legerplaats denk ik dan, maar vooruit. En begeerde verzadigd te worden van de kruimtes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dat is niet naar de hemel, want Abraham is ook niet naar de hemel gegaan. Is bovendien nog steeds begeerig naar een vaderland. En eventueel zelfs een beter vaderland. En beter dan de hemel is er niet, dus daar is hij niet. Dit was Hebreeën 11. Goed. Het is een dodenrijk namelijk. En voor de goede orde dan nog maar. Het idee schijnt te bestaan. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Dit is een populair christelijke opvatting. Hè? Er is een hiernamaals. Je hebt er twee. De een is de hel en de ander is de hemel. En in de hemel daar zwaait God de scepter of zoiets. Althans, die is daar de baas. En in de hel is de duivel de baas. Dat is populair christendom. Wat een onzin eigenlijk, hè? Degenen die in het dodenrijk in de hel terechtkomen, staan net zo goed onder het gezag van God. God sluit ze daarop. En de duivel zelf zal er ooit worden opgesloten. Want die is voor ons nog in de hemel, niet in de hel. Hij zal pas in de toekomst vernederd worden. En voor zover de Bijbel zegt, want daar komt men ook vaak mee. Maar als een mens sterft, dan keert zijn geest terug tot God die hem geschapen heeft. Daar staat het toch. En dan suggereert men, en dan gaat hij dus naar de hemel. Maar nee, wat er staat is, die geest keert terug tot God. En wat doet God ermee? Zet hem in het dodenrijk. Tot de jongste dag aan toe, minstens. En hier staat, er worden de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als ze in de hel zijn ogen ophief, want de hel is niet de poel des vuurs. Ik kan het niet elke keer uitleggen, maar de hel is niet poel des vuurs. Hel is de vertaling van het Griekse Hades. En Hades vertaalt men buiten de Bijbel gewoon met onderwereld. Een lagere wereld. Waarom ook niet? U bent gewend aan science fiction, toch? Mag geen probleem zijn, hè? Een lagere wereld. Hades. En Hades in het Nieuwe Testament fungeert als vertaling van het Oud-Testamentische Sheol. Betekent net zo goed onderwereld. En ons woord hel is niet anders dan het Hebreeuwse woord Sheol. De S is een beetje eraf gevallen. Zo een probleem met het gebit geweest zijn, maar dat doet er nou niet toe. De hel, Sheol, Hades. En hel betekent gewoon een lage plaats, anders niks, ook in het Nederlands. En zeker in het Nederlands van de Statenvertaling. Een lage plaats, zonder te zeggen wat daar dan precies is. Het dodenrijk. Eigenlijk in de praktijk fungeert het als wachtkamer. Als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. En hij heeft dorst. Dat zal wel, want dorst is een beeld van de dood. Dat weet u toch, hè? Gebrek aan water, gebrek aan leven. Toe maar. Maar Abraham zei: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade, en u wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Vraag aan Abraham: zend Lazarus tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broers, dat u hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zei tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. He? Dat zijn 5 boeken, ja, dat klopt precies, ja. De boeken van Mozes althans. Hè. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden. Iemand van de doden. Tot hen heen ging. En dit lijkt me duidelijk, hè. Dat is, gaat niet over de jongste dag, maar dat gaat over daarvoor. Bij voorkeur nu. Zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Lazarus bijvoorbeeld. Als nou Lazarus uit de dood zou opstaan en zou prediken, dan zullen zij zich wel bekeren. En u begrijpt toch dat we gedwongen worden schrift met schrift te vergelijken, want er dringt zich vanzelf een ander schriftgedeelte, minstens 1, aan ons op. De een is die van de opstanding van Lazarus, waar we zojuist even waren, in het Johannes-evangelie. En via die opstanding van Lazarus vragen wij ons af of er nog mensen tot geloof gekomen zijn door deze Lazarus. En het antwoord is ja, in het bijzonder in Cyprus en daarna in Marseille. Nou ja, staat in mijn geschiedenisboek. Ik zeg er tegenwoordig niet meer bij ongewijde geschiedenis, dat ga ik afschaffen. Hoezo ongewijd? Geschiedenisboek staat er gewoon in. Dat is 1 ding. Maar men zou het natuurlijk vergelijken met al die anderen in de Bijbel die Lazarus heten. We hebben er in het Nieuwe Testament 2. Deze, hier in Lucas 16, en de andere in het Johannes-evangelie, die inderdaad uit de dood opstond. Dan is toch duidelijk dat daar iets mee is. En dat Lazarus per definitie kennelijk uit de dood opstaat, of niet dan? Of althans, daar is sprake van. Het wordt op zijn minst gesuggereerd. Dan heb je ze in het Nieuwe Testament allemaal gehad, maar in het Oude Testament hebben we er ook nog een paar. Alleen, daar heten ze niet Lazarus, omdat dat de Griekse variant is, maar daar heten ze Eleazar, Eliezer, Elazar, of hoe je dat Hebreeuwse woord bij gelegenheid maar spelt of uitspreekt. De meest opmerkelijke lijkt mij, de meest voor de hand liggende, de meest opvallende is natuurlijk de Eleazar, de zoon van Aaron, waarbij Aaron staat voor het Oud-Testamentische priesterschap, maar Aaron wordt na zijn dood op de berg Hor opgevolgd door Eleazar, die daar op die berg Hor dus in functie treedt. En vanaf de berg Hor naar beneden loopt het volk tegemoet. En zich aan het volk bekend maakt als de tweede hogepriester. Schitterende uitbeelding van de Heer Jezus Christus die in zijn wederkomst, als u mij vraagt, maar die mag u krassen, mag u wegkrassen. Als u mij vraagt, wel degelijk verschijnt op diezelfde berg Hor. En vandaar ook inderdaad naar beneden komt het volk tegemoet om zich als de hoge priester van het nieuwe verbond alsnog aan hen bekend te maken. Niettemin, wij zouden eerst concluderen dat de naam Lazarus en Elias en Eliezer allemaal namen zijn ter aanduiding van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding, geassocieerd met zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat geldt voor alle andere Lazarussen. De eerste die ik me herinner is Eliezer. Dat is helemaal merkwaardig, omdat die ons geïntroduceerd wordt in Genesis 14, 15. Genesis 14 wordt ons geïntroduceerd Melchizedek. En daarna zegt Abraham: hier, u kan mij nog meer beloven, maar ik heb toch geen kinderen. Mijn erfenis gaat naar deze Damaskener Eliezer. En daar hebben ze naast elkaar staan, Melchizedek en Lazarus als het ware. Maar het verwijst naar hetzelfde natuurlijk, naar de opgewekte Christus, vanzelfsprekend. Nou goed, en wij weten, hij is opgestaan uit de dood, want dat is de vraag die hangen blijft. Hè? Is deze Lazarus nog uit de dood opgestaan, die uit Lucas 16, uit de doden? Het antwoord is, nou ja, hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. In mijn beleving wel. Maar ja, er is niet veel van terechtgekomen. Die vijf mannen, oh, die is iets moeilijker. Die vijf mannen is hetzelfde als de vijf zuilengalerijen in Bethesda. Ik ben altijd geneigd dan dus nog maar moeilijker te maken. Waar iemand als eerste in het water terecht moest komen om genezen te worden. Daar heb je eerst geboorterecht trouwens ook nog terug. In Bethesda was dat, hè. Met die vijf zalen, zuilenhallen, of hoe je dat maar zegt. De vijf is de verwijzing naar de vijf boeken van Mozes. Naar de wet in de eerste plaats. En als men die zou geloofd hebben, zou men ook de Heer geloofd hebben, namelijk erkend hebben als de Messias. En daarna wijs ik hem erop. Oh ja. Nou goed. Daarna wijs ik hem erop dat wat aan de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis is overgebleven. Ik heb het over Bijbelse geschiedenis, ik heb het niet over Bijbelse profetieën. Wat aan de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis is overgebleven van de 10 stammen van Israël, dat zijn de Samaritanen. Die zijn onderwezen geworden in de wijze van de God des lands, zo ongeveer staat het er. Dat wil zeggen, ze hebben onderwijs gekregen in de kennis van de inmiddels weggevoerde 10 stammen met betrekking tot de God van Israël, Jehovah. En welke boeken hebben zij? De 5 boeken van Mozes. Zodat wij weten dat inderdaad die 10 stammen niet beschikten over meer dan dat. Nou ja, dat is niet helemaal uitgesloten dat ze nog meer hadden, maar in ieder geval, dat is dan toch de basis. En voor zover wij meer oud-testamentische boeken hebben, komt het omdat ze via Juda, via het tweestammenrijk, tot ons gekomen zijn. Maar de 10 hadden kennelijk niet meer, ze deden er ook niks mee, maar niettemin, ze hadden niet meer dan de 5 boeken van Mozes, en dat hebben de Samaritanen tot in onze dagen, want als religieuze groepering bestaan ze nog steeds. En bovendien neem ik de gelegenheid te baat om te wijzen op dit aardige verschijnsel, dat de Samaritanen, die helemaal niet van Joodse afkomst zijn of een Joodse achtergrond hebben, de 5 boeken van Mozes hebben, zodat degenen die beweren dat die boeken van Mozes pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap zichzelf daarmee volstrekt bespottelijk maken. Niettemin, dat is de algemene opvatting binnen het tegenwoordige christendom. Dat de boeken van Mozes pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. En dat de scheppingsverhalen van Genesis afkomstig zijn, overgenomen zijn van Babylonische scheppingsverhalen. En wat dan gelooft iedereen, het wordt in alle, nou bijna alle theologische scholen, dan wel hogescholen, onderwezen, is de algemene opvatting tegenwoordig. Het is volstrekt bespottelijk, want waar hebben die Samaritanen dan hun 5 boeken van Mozes vandaan? Van de Joden? Laat me niet lachen. Dat was een en al vijandschap. En ook altijd geweest. Zie. Dus ja, hoe wetenschappelijk is de wetenschap? Dat vraag ik je dan af. Maar dat is een ander onderwerp. Hè? Maar daar slaat die 5 op, ongetwijfeld. De 5 slaat op die 5 boeken van Mozes. Dat is de basis voor heel de Bijbel. Zelfs voor gemeentelijke waarheid, voor alle duidelijkheid. Hè? Komt allemaal daaruit voort. Genesis, wat dan niet door Mozes geschreven is, maar wel geredigeerd als u het mij vraagt. Het is wel via Mozes tot ons gekomen en daarna de andere 4 boeken. Dus een setje van 5 heb je altijd één die er een beetje van andere aard is. Dat hoort nu helemaal zo in de Bijbel. Hè? Maar dat is waar het over gaat. Hè? Maar zouden ze horen? Nou, u weet hoe het is, hè. Het Joodse volk zelf heeft daar niet naar gehoord. En die rijke man is ongetwijfeld een beeld van het judaïsme, het Joodse volk. En toen Lazarus uit de dood opstond, maar ik zeg nou 2 dingen tegelijk minstens, hè. Toen Lazarus uit de dood opstond, hebben ze net zo min naar hem geluisterd. En ik bedoel, de Lazarus van Cyprus en Marseille, maar natuurlijk ook gewoon de Heer Jezus zelf, want daar slaat het uiteindelijk op. Ze zouden zich niet laten gezeggen. Maar het is in principe nu ter illustratie van de uitdrukking, hè? Zo iemand van de doden tot hen heen ging. Nou, dat is gebeurd. En heel het christendom met een hoofdletter in Bijbelse zin bestaat alleen dankzij deze opstanding uit de doden van de Heer Jezus zelf. En heel de gemeente zal deel krijgen aan opstanding uit de doden ver voor de jongste dag. En dat het met eerstgeboorterecht te maken heeft, dat lijkt me duidelijk, hè. Lazarus als beeld van de priesterschap van Christus is uitdrukking van eerstgeboorterecht. En vandaar dat Eliezer genoemd wordt in het rijtje, hij weet het niet, maar genoemd wordt in het rijtje van eerstgeborenen. Via Abraham zou het Eliezer worden. Maar die werd alsnog gepasseerd door eerst Ismaël en daarna alsnog Isaac natuurlijk. Maar zoals gezegd, dat is een andere geschiedenis. Maar hij komt dus min of meer in de rij voor. En in de rij van het priesterschap vinden we meteen, hè, na Aaron vinden we Eleazar als hoge priester, als type van Christus, de hoge priester onder het nieuwe verband. En daarna komen wij terecht in Handelingen. En daarvan noem ik Handelingen 3. Daar komt hij het eerst voor, na Johannes. Dat wil zeggen Handelingen 3, vers 15. Waar staat: de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Ik hoop dat duidelijk is dat hij pas na zijn opstanding uit de doden vorst des levens werd, want daarvoor heerste de dood over hem. Met andere woorden, degene die nu de vorst des levens is, hebt gij gedood hiervoor, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. In dit vers herken je ook meteen de kwestie van het eerstgeboorterecht. De vorst des levens. Er staat weliswaar niet vorst of koning. Er staat dat woord dat in Hebreeën vertaald is met overste leidsman. Archegos. Maar niettemin, dat is een eerste. Een woord ter aanleiding van eerste. Impliciet eerstgeboorterecht. En dan heb je nog een synoniem voor eerstgeboorterecht overigens. Maar dat ook maar weer terzijde. In Handelingen noem ik ook Handelingen hoofdstuk 13. In Paulus' toespraak in Antiochieën, waar staat dat het Joodse volk officieel de Heer Jezus gedood heeft. Ze hebben van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden, dus vers 28 en vers 29. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout. De kruisiging zelf wordt daarmee overgeslagen, buiten beschouwing gelaten, merkwaardige wijze, en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En daarna, daar staat de uitdrukking dus al. En daarna lees ik vers 34, daar staat hij weer. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo, dat wil zeggen zodanig, op zo'n wijze, dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd met de volgende woorden. In Jesaja namelijk: ik zal jullie de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. In de zin van die blijven zullen. En God heeft hem zo al dus opgewekt. Dat wil zeggen, eens en voor altijd zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. Ik zei al, zo kom je het later tegen in Romeinen. Maar het staat hier in samenhang met de uitdrukking in het voorgaande vers, vers 33... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de volgende uitdrukking is: en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig dat, enzovoort. En die dingen zou je bij elkaar moeten lezen en dus zien dat opstanding uit de doden met zich meebrengt dus eerst geboorterecht. Hetgeen later blijkt uit gelijksoortige uitspraken uit de brieven uiteraard, maar je vindt het hier ook, hè, feitelijk. Daarna in Handelingen 17, in Thessalonica, opende Paulus hem de schriften en stelde hem voor ogen, 17 vers 3, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus is de Christus die ik ulieden verkondigen. En ook dit schriftgedeelte impliceert zijn eerst geboorterecht. Als de Messias namelijk. Uit de doden opgewekt, als eerste, om zo te zeggen. Met daarbij behorend het eerst geboorterecht. En dus zijn Christusschap. Is dat een goed woord? Of vinden we dat nu vandaag uit? Zijn Messiaschap dan. Dat klinkt net alsof dat wel kan. Zijn Messiaschap. En daarna in vers 31, dan zijn we inmiddels in Athene. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. En dan vers 31, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. De man die uit de doden werd opgewekt is dus de man die de hele aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. En eigenlijk ben je daarmee terecht gewoon in Genesis 1. Laat ons Adam maken die heerschappij zou hebben over de hele aarde, toch? Zou heersen over de aardbodem enzovoorts. En hier vind je hem dan, en hoewel dat eerstgeboorterecht niet expliciet genoemd wordt, althans niet met die uitdrukking, wordt het geïmpliceerd uiteraard. Dat als die man de hele aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, waar hij dan ook vandaan komt, dan is hij de drager van dat eerstgeboorterecht dat vererfd is van Adam naar Seth, naar Enos, naar Kenan, Mahalal, El en de andere 71 namen die er nog bij horen. Want ik ken ze niet allemaal uit het hoofd, hè. En dat is de essentie ook van de prediking, die opstanding uit de doden, logischerwijze. Het belang daarvan is dat het de Heer Jezus inderdaad maakt tot de erfgenaam van al deze oud-testamentische beloften, profetieën, of hoe dat maar heten mag. Als eerstgeborene, uiteraard. Nou, dan heb ik bijna toch alles genoemd. Ik zal dan in het voorbijgaan ook nog maar noemen Handelingen 4 vers 2 en Handelingen 10 vers 41. Daar heb ik ze in Handelingen ook allemaal gehad. En dus alles in het Nieuwe Testament tot op heden, dus Handelingen 4 vers 2 en Handelingen 10 vers 41, daar staat de uitdrukking ook met betrekking tot de Heer Jezus, maar in een ander verband. Maar dan ben ik zelfs volledig. Daarna, ik volg het toch maar gewoon het rijtje, in het voorbijgaan komen wij in Romeinen 4. In 1 vers 4 staat een andere uitdrukking, voor zover ik weet. Over de zoon van David, nee, de zoon van God, die naar het vlees de zoon van David is, en die krachtelijk verordineerd is, want dat is wat er staat in vers 4, die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Dat wil zeggen, op grond van zijn opstanding, en verder doet het er nou weinig toe, maar de uitdrukking zelf, uit de doden, staat hier zo niet. En dus noem ik die verder niet, maar ik noem wel Romeinen 4, vers 24, waar het gaat om degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ik kan het niet in drie woorden zeggen, maar als ik het zou proberen, komt het erop neer dat deze verzen de inleiding zijn tot op zijn minst de eerste helft van hoofdstuk 5, waar gesproken wordt over het tegenwoordige werk van Christus. Met de redenering ongeveer dit, als hij dan al voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, wat denkt u dat hij nu voor ons doet, nu wij met God verzoend zijn? Met andere woorden, hij is opgewekt uit de doden en daarmee gemaakt, maar dat staat hier niet, maar daarmee gemaakt tot hoge priester van het nieuwe verband. En dan wel, hij is gemaakt tot hoofd van de gemeente. En dat is precies waar het om gaat, want als eerstgeborene is hij hoge priester en doet hij een hoge priesterlijke werk. En dat is wat in de volgende hoofdstukken dan ook besproken wordt. 5 tot en met 8. Christus als hoofd. En daarmee ook als voorbeeld van de gemeente. En in hoofdstuk 8 specifiek gaat het over eerstgeboorterecht. Nou ja, er staat weer een synoniem, hè? Een andere uitdrukking. Er staat aanstelling tot zoon. En daarna staat er ook inderdaad dat de eerstgeborene is onder vele broederen. Daar gaan deze hoofdstukken dus over. En in het voorbijgaan kom je dan in hoofdstuk 6, eerst vers 4... halverwege het vers, opdat gelijke wijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dan vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Dat zijn woorden die we zojuist lazen min of meer in Handelingen 13. God heeft hem zodanig opgewekt dat hij niet meer sterft. Hè? Want dat hij gestorven is, vers 10, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Leeft hij voor God. En daarom zouden wij het ervoor houden dat ook wij Goden levend zijn, voor God leven. In Christus Jezus, dat wil zeggen wij worden geacht, althans in geestelijke zin reeds deel te hebben aan deze opstanding uit de doden. Lichamelijk komt nog in de toekomst. Dat staat ook expliciet in vers 13. Hier komt de uitdrukking dus weer voor, in vers 4, in vers 9 en in vers 13 van Romeinen 6. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Goden als uit de doden levend geworden zijnde, of gewoon als uit de doden levende zijnde, van tussen de overige doden uit, stelt uw leden, uw lichamen, lichaamsdelen, aan God ter beschikking tot wapenen der gerechtigheid. Of met de woorden van hoofdstuk 12, stel uw lichaam tot levend heilig God welbehagelijk offeren, want daar wordt die gedachtegang verder ontwikkeld, uitgewerkt. Vervolgens komen wij in Romeinen hoofdstuk 8, vers 11. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Overigens, niet pas in de toekomst, maar in het heden, ik zeg het er altijd bij, want wij lezen veel te gemakkelijk en veel te oppervlakkig eroverheen. Als onze sterfelijke lichaam levend gemaakt wordt, dan is het dus terwijl wij hier nog leven. Want terwijl we nog leven, zijn wij sterfelijk. En als we al eenmaal overleden zijn, zijn we niet meer sterfelijk. En dan worden dus eventueel onze dode lichamen levend gemaakt. Maar hier staat dat onze sterfelijke lichamen worden levend gemaakt. Als vervolg op wat we zojuist lazen in hoofdstuk 6. Mag geen probleem opleveren, feitelijk. En dat het zo is dat het om het heden gaat, blijkt ook meteen uit de direct volgende verse. Waar staat dat wij door de geest Gods geleid zouden worden naar onze zoonstelling. Naar ons eerstgeboorterecht. Dat we definitief ontvangen, volgens vers 23, ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Zo heet dat. Maar het mogen duidelijk zijn dat dat eerste geboorterecht dan wel die zoonstelling rechtstreeks verbonden is aan opstanding uit de doden, van tussen de doden uit. Het zij geestelijk, het zij lichamelijk, dat maakt fundamenteel geen verschil. Goed, dan komen wij nog terecht in Romeinen 10, vers 7... Wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. En in vers 9, namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Want waar wij geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, geloven wij maar niet in zo'n historisch feit, in het een of andere wonder, maar daarmee erkennen wij zijn eerstgeboorterecht. En erkennen wij hem dus als eerstgeborene aller creaturen. Maar die uitdrukking komen we hierna tegen. Hè? Maar daar zit het aan vast, hè. Volgende schriftplaats is 11 vers 15. Wat zal hun aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Slaat op de wedergeboorte van Israël in de toekomst. Dat is wedergeboorte, dat is geestelijke opstanding uiteraard. Los van dat je het herstel van een Israëlitische staat natuurlijk ook kunt zien als wedergeboorte van een staat, hè? Van een volk als zodanig, van een natie. Dat kan ook. Maar het mogen duidelijk zijn dat als Israël in de toekomst tot bekering komt, dan wordt het net zo wedergeboren als wij. En dus heet het opstanding uit de doden, in geestelijke zin. Ik voeg verder niks toe aan wat wij daar al over besproken hebben. Vervolgens komen we in 1 Korinthe 15 terecht, waar in het algemeen gesproken wordt over lichamelijke opstanding, zodanig dat het boven het hoofdstuk gezet is, de opstanding der doden, dat is inderdaad zo, het gaat over de opstanding der doden in het algemeen, gaat niet primair om een tijd of gelegenheid, maar om het verschijnsel als zodanig. Want de Korintiërs hadden, om het voorzichtig te zeggen, toch moeite met het idee dat doden zouden opstaan. En dus ze trokken dat in twijfel. Dat vanaf vers 12 is dat. En daar staat de uitdrukking ook meteen. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Maar let op die afwisseling van uitdrukkingen. Die vind je ze beide bij elkaar. Opstanding der doden en opstanding uit de doden. Van Christus wordt gepredikt dat hij is opgestaan uit de doden. Dan bestaat er dus zoiets als opstanding der doden. Vroeg of laat. En waar men dat ontkent, ontkent men dus ook de opstanding van de Heer Jezus zelf. En daarna zegt de apostel, nou als dat het geval zou zijn, dan is dus Christus niet opgewekt, dan is onze prediking leeg, ijdel, en leeg is ook uw geloof, inhoudsloos, zinloos daarmee ook. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Heel simpel, de Korintiërs moeten dat kunnen volgen zelfs nog, hè. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt, en indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof ijdel en zijt gij nog in uw zonde, en dan zijn ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Waarmee men ziet dat mensen pas beschouwd worden als verloren, als ze overleden zijn. Zolang er leven is, is er hoop. Op bekering namelijk, hè. Maar goed, vers 12. En dan komt de uitdrukking weer voor in vers 20. Vers 19 is trouwens een schitterend vers eigenlijk, al wordt het van de negatieve kant gezegd. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ja. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En hier wordt zelfs expliciet opstanding uit de doden geassocieerd met aanstelling in het eerstgeboorterecht. Want dit is het woord voor het eerstgeboorterecht, hè? U weet hoe dat zit, hè? Vanuit het Hebreeuws geredeneerd, het een en hetzelfde woord wordt vertaald met eerstgeborene, zolang het betrekking heeft op wat inderdaad ook van nature geboren kan worden. En zodra het van toepassing gebracht wordt, het Hebreeuwse woord, op bijvoorbeeld de oogst, op het graan en wat het maar was allemaal, dan vinden wij het woord eerstgeborene niet op zijn plaats, want graan wordt niet geboren. En dan vertaalt men het dus met eersteling. Maar het is van oudsher hetzelfde woord. En je zou er ook dezelfde betekenis aan geven. En anders dan zeg je het is beeldspraak, voor mijn part. Zodat je maar weer ziet dat het verschil tussen klare taal en beeldspraak eigenlijk niet gemaakt kan worden. Het is een breed gebied, het gaat in elkaar over, hè. Maar het woord eersteling, dat is het woord dat gebruikt wordt traditioneel in de vertaling, niet in het Hebreeuws zelf, maar in de vertaling voor de eerste vruchten van de oogst. Dan wordt het een agrarische term. Maar vooruit. Maar terug herleid naar het Hebreeuws wordt het toch gewoon hetzelfde woord. Van ons staat in Jacobus dat wij zouden zijn, dat wij wedergeboren zijn. God ons gebaard heeft door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. En of we nou eerste of tweede zijn, maakt ons niet uit, tenzij dan dat de term betrekking heeft natuurlijk op eerst geboorterecht, en dat heeft het. En hier staat, Christus is opgewekt uit de doden, en het woordje en moet u dus eigenlijk weer doorstrepen. Je mag het ook laten staan, maar betekent niks anders dan namelijk. En nog beter, maar in het Nederlands kennen wij dat niet zo goed, nog beter zetten we er niks tussen. Is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn. Zonder een voegwoord ertussen, het is namelijk twee keer hetzelfde. Zo'n stijlfiguur heet een appositie. Men kan het zelfs in het Nederlands woordenboek niet eens vinden. Maar zo heet het. In Romeinen 8 hebben we er net één gepasseerd. Er stond aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. geloof dat ze er namelijk tussen gezet hebben of iets dergelijks. Dat weet ik niet eens meer nu. Ik lees het ook hardnekkig niet. Die twee termen staan aan elkaar omdat ze volstrekt identiek zijn. Inhoudelijk. Hier ook. Christus is opgewekt uit de doden en... Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want die opstanding uit de doden maakte hem tot eerstgeborene. En daarna, in dit schriftgedeelte, wordt vervolgens gezegd dat er inderdaad een volgorde is in de opstanding. Hier vind je het leerstellig, want er staat... gelijk ze alle in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ik zal het nog een keer zeggen. Allen die in Adam zijn sterven, allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. Lichamelijk, want daar gaat het over. Maar een ieder in zijn orde. Dat is volgorde, maar daarmee ook rangorde. Dat verschil bestaat alleen... als het verschil in het schriftgedeelte zelf gemaakt wordt. Orde is volgorde en daarmee rangorde, of andersom. Het is rangorde en daarmee volgorde. En meestal wordt het verschil niet gemaakt. Hier ook niet. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling, let op het woord eersteling, geleend uit vers 20. De eersteling, Christus, de eerstgeborene dus ook, maar ook de eerste in volgorde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, dat is in zijn wederkomst dus. In wil zeggen deel uitmakend van, behorend tot. En dat is kennelijk de opname van de gemeente. Er staat zelfs uitdrukkelijk die van de Christus zijn. Dat schijnt nog sterker te duiden op de gemeente. Ik ga dat niet uitleggen, daarom zeg ik het ook wat ongelukkig nu. Maar zo is dat, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde, dat wil zeggen de voltooiing zijn van de opstandingen uiteraard, want daar ging het over. En dat is dus die op de jongste dag. En dat loopt volstrekt parallel aan de inzettingen met betrekking tot de oogst in de Mosaïsche wet. Want de oogst begint met de eerstelingengarf. Als beeld van Christus. Daarna de eerstelingen broden. Als beeld van de gemeente. En die beiden horen bij elkaar. Zijn aan elkaar gerelateerd. Ook in de wetgeving. Er zit exact 50 dagen. Dan wel 7 weken tussen. Eerstelingen garven en eerstelingen broden. En daarna komt de echte oogst. En dat staat hier ook. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal de voltooiing zijn van de oogst, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Niet wanneer de Vader het koninkrijk geeft aan de Zoon, maar wanneer de Zoon het koninkrijk geeft aan de Vader. Dan ben je dus echt op de jongste dag terecht, hè? Meer zal ik daar nu niet over zeggen, want ik ben nou toch bezig. Ik probeer nou het lijstje maar compleet te maken, dan kom ik in Galaten 1... Paulus, een apostel, niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En daarmee gemaakt heeft tot middelaar van een nieuw verbond, zodat wij, of de gelaten, nou eenmaal niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En dus niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is de samenhang van het geheel. Maar het is... maar een tussenzin, maar een inleiding tot de brief feitelijk. Blijkt ook meteen uit vers 4. Die ontstrekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Want we hebben al deel, in geestelijke zin, aan zijn opstanding uit de doden. Dat was de enige keer in Galaten. Dan hebben we 2 keer de term in Efeze. Eerst in Efeze 1, vers... 20, waar we het hele verhaal compleet vinden, namelijk in vers 20 gaat het over de kracht die God gewrocht heeft, gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En het wordt verbonden met en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht, et cetera, et cetera. Met andere woorden, hij heeft hem gesteld tot zoon, en dus eerstgeborene. En bovendien zit eraan vast, maar dat is eerst in de voorgaande verse, dat diezelfde kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt, werkt in ons. In ons die geloven, zegt vers 19. Wij zouden weten welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons. God praktiseert zijn kracht, oefent zijn kracht op ons en in ons en aan ons uit. Aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Alle synoniemen die er maar zijn voor kracht worden hier achter elkaar gezet. Bij wijze van overtreffende trap, hè. Want die kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt, die doet aan ons hetzelfde. Maar dat lazen we er straks in Romeinen 6. Zo zal hij ook uw sterfelijke, of 8 was het geloof ik, hè? Ik weet niet meer. Zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat doet die kracht Gods, nu reeds aan ons. En daarna hebben we nog vers 22 en 23 in ditzelfde verband. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En God heeft hem in die positie gegeven als hoofd boven Tapanta, boven het geheel, boven de gemeente namelijk die zijn lichaam is. Kortom, die opstanding van Christus uit de doden wordt ook aan ons toegerekend, wordt op ons toegepast. En inclusief dat eerstgeboorterecht wat eraan vastzit. Dat stond ook al in Romeinen 8, maar dat heb ik niet gelezen met u. Hè? Wel geciteerd even gauw. Opdat hij de eerstgeborene zei, samen met vele broederen. En dan heb je hetzelfde gedacht ook in Hebreeën 2. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Niet hij alleen, maar samen met. En hier wordt het uitgewerkt in Efeze hoofdstuk 2 overigens. Als er immers staat, God heeft Christus opgewekt en hij heeft ons of levend gemaakt, de term opstanding uit de doden staat daar niet. Het is vers 8. Heeft ons levend gemaakt, God heeft ons levend gemaakt met Christus. Of heeft ons mede opgewekt, vers 6. En heeft ons mede gezet in de hemel. Dat wil zeggen, al deze dingen die over Christus gezegd worden, zijn ook op de gemeente als zodanig van toepassing. Met als uiteindelijke consequentie ook de lichamelijke opstanding van de gemeente uit de doden, uiteraard. En dus als eerstelingen. Maar dat wij daar nu al deel aan hebben, staat ook in hoofdstuk 5 van Efeze, vers 14, tot ons genoegen ontleend aan, en dat staat er niet eens bij, maar ontleend aan, dan wel geciteerd uit Jesaja 60, vers 1. Daarom zegt hij, Efeze 5, vers 14, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Niet dat het daar precies zo staat, maar de apostel parafraseert de tekst. En dat is een Bijbelse methode om schriftplaatsen te verklaren. Het wordt nog een keer gezegd, maar dan met andere woorden. Want er staat, maak u op, word verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En je kunt die versen gewoon naast elkaar leggen. Ontwaakt gij die slaapt, maak u op, wordt verlicht. Maak u op, sta op. Maar hier staat bij uit de doden. Want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En hier staat, en Christus gaat over u op. Want de heerlijkheid des Heren is gewoon Christus. Die moet je onthouden, die heb je nodig als je ooit in Ezechiël leest over de heerlijkheid des Heren. Dan weet je over wie het gaat. Met dat vreemde visioen, weet u nog? Met die vier cherubim en de raderen in de raderen. En dat heet bij elkaar de heerlijkheid des Heren. In Jesaja 6 trouwens ook. Was ook zo'n visioen. Ik zag de heren op een hoge en verheven troon. En toen werd er wat gezegd en in Johannes staat dan, dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. De heerlijkheid des Heren. Maar het is Christus, op voorhand, hè. In oud-testamentische visioenen, de heerlijkheid des Heren. Maar hier wordt die tekst meteen verklaard, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus, of uit de doden, en staat Christus zal over u lichten. Een oproep aan ons nu om inderdaad dat nieuwe leven te leven. Staat er ook meteen achter, zie dan toe hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Verlicht en wel. En zo verder. En daarmee ook inderdaad als eerstelingen, hoewel dat er hier niet specifiek bij staat. En daarna komen we bij een iets lastiger vers, dat is Filippenzen hoofdstuk 3. Daar staat niet exact deze uitdrukking, en toch staat het er wel, alleen het woordje uit, ek, is op een andere plek terechtgekomen. Is gelijmd aan het woord opstanding. Dat is Filippenzen 3, vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de... En dan staat er feitelijk uit opstanding, niet opstanding uit, maar de uitopstanding der doden. Maar ik neem hem toch maar in dit rijtje mee, omdat de betekenis toch is van een opstanding van tussen de overige doden uit. Leven in nieuwheid des levens en voor de jongste dag, om zo te zeggen. Dat in elk geval. Of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding. Men heeft het vertaald met wederopstanding. Dat is niet correct. Er staat uitopstanding. Ek. Der doden, en als de uitdrukking te moeilijk is, wordt het gewoon opstanding uit de doden. Dat zou ook een zeer acceptabele vertaling geweest zijn, ware het niet dat die andere uitdrukking steeds al zo vertaald is. Daarna wijs ik erop dat de uitdrukking ek Anastasia, dat wil zeggen uitopstanding, dat woord, komt alleen maar hier in de Bijbel voor. Dus je hebt geen parallele schriftplaatsen voor wat betreft dat ene woord. Dus je kunt dat niet zo nazoeken met de computer, zal ik maar zeggen. Dat gaat niet lukken. Of met een concordantie. Maar het is een legitieme constructie in het Grieks, waarbij heel dikwijls trouwens voorzetsels geplakt worden vooraan het werkwoord. Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Maar waar het hier over gaat, hebben we al lang gelezen. Wij zouden nu reeds onszelf zien rekenen. We zullen ons rekenen, Romeinen 6, als uit de doden levend gemaakt zijnde. Je kunt ook aan deze verse koppelen de gedachte dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Want daar gaat het over. Hem dienen, maar ook met hem lijden. Uit Romeinen 6 en 8. En wellicht 12. Maar daar gaat het over. En tamelijk voor de hand liggend is dat de apostel hierna dan toch nog ook verwijst naar lichamelijke opstanding. Zonder deze specifieke uitdrukking te gebruiken overigens, maar dat is in het eind van dit hoofdstuk. Onze vers 20. Onze wandel, ons burgerschap, ons thuis is in de hemel, waaruit of op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, alsnog. Daar draait het op uit. Dat is de voltooiing van de uitopstanding der doden. Vervolgens heb ik Colossenzen 1 vers 18. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Als u mij vraagt, de termen die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, als u mij vraagt... Als je het terug zou vertalen naar Hebreeuws, wat het niet was, het was Grieks, maar terug naar Hebreeuws kom je bij de uitdrukking die het begin is, kom je bij het woord reshit. En bij eerstgeborene kom je bij begoer. En ik heb een paar dorpen verderop uitgelegd dat dat de twee grote woorden zijn in de Oudtestamentische inzettingen met betrekking tot de eerstgeborenen, dan wel de eerstelingen. Soms staat er Begoer, soms staat er Reshit. U weet wel, als in Genesis 1 vers 1, in de beginnen. Reshit, hè? Dat wordt letterlijk dus eerste. En hier vind je de beide termen, maar ja, het is nou Grieks, dus ja. Maar hier vind je de beide termen bij elkaar. Die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Dan staat het er, als u mij vraagt, drie keer. Het begin, de eerstgeborene uit de doden. En eigenlijk is dit dus de mooiste tekst. En dan staat er op dat hij in allen, of in alles, afhankelijk van hoe je er tegenaan kijkt, kan ook namelijk, opdat hij in allen, dan wel in alles, de eerste zou zijn. En daar staat het wel erg expliciet. Voor de volledigheid, Colossenzen 2 vers 12. Door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft, ga ik verder niet op in. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, die lijkt me zo zonder meer duidelijk. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. De zoon van God uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft. De eerstgeborene dus, die zoon. Dan heb ik nog 2 Timotheus 2 vers 8, 2 Timotheus 2 vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids. En daar vind je dezelfde combinatie als in Romeinen 1 vers 4. Daar staat het in de andere volgorde, geloof ik. Nee, ook in deze. Namelijk, zaad van David naar het vlees, en uit dien hoofde de Messias en de koning dus over Israël en over alle volkeren. Maar in verband daarmee, hij is uit de doden opgewekt. En dat is wat hem maakt tot eerstgeborene. Je beide gedachten in één adem en zo moet het eigenlijk ook, hè. Dan een algemene, dat is die van Hebreeën 11 vers 18, waar het gaat over Isaac en wat Abraham ervan vond. Abraham overlegde dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Nou, die uitdrukking lijkt me duidelijk genoeg. En in het voorbijgaan wijs ik maar op de, maar er staat er min of meer los van, dat op het idee dat Isaac natuurlijk toch een voorbeeld en type is van Christus, die daadwerkelijk uit de doden verwekt werd. En Isaac slechts bij wijze van spreken, want zo staat het in ditzelfde Hebreeën 11, hè, waaruit hij hem ook bij gelijkenis heeft wederverkregen. Bij gelijkenis. Is het dan overdrachtelijk of letterlijk? Nou, het staat er letterlijk. Tjoma. Dan Hebreeën 13 vers 20. De God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht. Maar die grote herder der schapen heet in al het voorgaande in de Hebreeënbrief de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. De koning en priester naar de ordening van Melchizedek. De eerstgeborene dus. En daar gaat het hier dus om. Uit de doden wedergebracht. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Dan hebben we ook 1 Petrus 1 vers 3. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Welke hoop hebben wij? Welke hoop leeft in ons? Dat we tot zonen zullen gesteld worden, toch? Er staat er trouwens achter een paar versen verder. Naar het volgende vers. Tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Erfenis, zandstelling. Levende hoop. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. uit de doden. Want dat uit de doden, wat tamelijk overbodig is, toch? Maar die uitdrukking, die duidt juist op dat eerstgeboorterecht, zoals ik steeds al zeg. En becommentarieert dus eigenlijk dat idee van de levende hoop, namelijk de onvergankelijke erfenis. Dan nog 1 Petrus 1, vers 21. God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Maar het is uiteraard de heerlijkheid van de eerstgeborene zijns ossen. Oh nee, zijns ossen staat er in Genesis weer bij, hè. Dat hoeft nou niet, hè. Dat ging over Efraïm. Heerlijkheid van enzovoorts. Maar nee, het gaat me er nou natuurlijk gewoon om. God heeft hem opgewekt uit de doden en heeft hem heerlijkheid gegeven. Precies, maar die twee dingen zijn niet los van elkaar uiteraard. Hè. Het is de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Lees hem dan maar in Johannes 1, vers 14. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. Precies, ja. De eerstgeborene dus. En dan heb ik nog maar één tekst, dat is Openbaring 1, vers 5. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. Der doden was ook goed geweest, uiteraard. Maar nu staat het er twee keer. Eerstgeborene uit de doden. Ik beschouw het dus echt als een pleonasme. Het is twee keer hetzelfde. Eerstgeborene uit de doden. En wat het inhoudt, staat er ook nog achter. Namelijk de overste der koningen der aarde. Die ons bovendien heeft liefgehad. En zich voor de gemeente heeft overgegeven, goden tot een welriekende reuk. Maar dat staat in Efeze. Hier staat er, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dan heb je het hele verhaal van Efeze onder andere Efeze dan, weer terug, hè. Hij is eerstgeboren uit de doden, heeft eerst geboorterecht ontvangen en in die hoedanigheid is hij gegeven tot hoofd aan de gemeente, zodat heel de gemeente deelt in zijn opstanding uit de doden en daarmee zijn eerst geboorterecht, zodat inderdaad heel de gemeente met hem en in hem en door hem gemaakt wordt tot koningen en priesters in dienst van God, voor zijn God en Vader. Heel mooie uitdrukkingen. Onthoud hem nou, hè. Opstanding uit de doden. Lees er niet overheen. Stop even, denk even wat het betekent. Men zag de Heer in verheerlijkte gedaante en de Heer zei dat ze er niet over mochten praten totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Namelijk zijn heerlijkheid die hier gedemonstreerd was op die berg zou hebben ontvangen. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor deze avond waarop we weer bij elkaar mochten zijn en ons in het bijzonder mochten richten op onze heiland zelf, die wij kennen als de eerstgeborene uit de doden en aller creaturen. Wij danken u dat wij het uitzicht hebben op Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond, aan wiens heerlijkheid wij deel zouden krijgen, waartoe wij geroepen zijn. Wij danken u daarom, Vader, voor dat betere vaderland dat ons wacht. Voor dat betere en blijvend goed in de hemelen dat u ons als levende hoop in het vooruitzicht gesteld hebt. En wij danken u dat we daar naartoe mogen leven. Dat we daar onze hoop en verwachting op mogen stellen. We danken u ook dat we in afwachting daarvan ons aan u mogen toevertrouwen. Opdat wij niet alleen als uw kinderen, maar ook als uw dienstknechten zouden leven in afhankelijkheid van u en van alles wat u uit de rijkdom van uw genade aan ons geeft. Daarom dragen wij ons aan u op, omdat we mogen wandelen in uw kracht en in uw genade om Christus wil. Amen.